Mijn naam is Olivier en welkom bij de Sterk podcast. Dit is de podcast voor sportieve ondernemers die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Vandaag heb ik Ona te gast, de oprichter van Wijnbar Ona en het wijnabonnement Unani. Welkom Ona.
Dag Olivier.
Hoe is het mij?
Dat gaat. Een beetje een chaotische ochtend, maar voor de rest alles goed.
Oké. Die chaotische ochtenden, is dat iets dat, dat vaker voorkomt?
Ja, sowieso.
Ja. En wat is dat te wijten, denk ik?
Ja, te veel in één keer te willen doen, denk ik. Mm-hmm. Dat een beetje een eigenschap is van mij. En ja. Dat dat niet altijd even efficiënt uitdraait, terwijl dat wel het doel is.
Ja, oké. Is dat iets dat zich ook doortrekt op professioneel niveau?
Amai, dat is hier al direct met de deur in huis. Ja, eigenlijk wel, sowieso. Ja. Daarom is het goed, denk ik, dat we met twee ondernemen en dat ik niet alleen ben. Ja. Dat wel een valkuil is voor mij.
Dat was eigenlijk een vraag die later ging komen. Hoe is het om het samen te doen met uw man, met Arne? Gezien dat je zelf nu zegt, het is interessant dat we dat met twee doen.
Ja, ik denk dat dat sowieso de sterkte is van ons bedrijf, zowel bij Unani als bij de Wijnbar. Mm-hmm. Dat we super complementair zijn. We hebben zo heel duidelijk dezelfde visie, dus we willen echt naar hetzelfde punt geraken. En eigenlijk ook wel vaak op dezelfde manier, maar het is zo in de details hoe dat we die manieren uitwerken die totaal verschillend zijn. Hij is super gestructureerd en bezig met cijfers en ik ben keihard gefocust op details en ja, dat maakt een schone symbiose.
Dus Arne slaagt erin om dat chaotisch een beetje af te vlakken? Of om wel een beetje meer in de juiste richting te duwen?
Ja, misschien wel. Okay. Ja.
Zou je dat andere mensen ook aanraden om met een partner of man of vrouw een zaak te runnen?
Ik weet niet of ik dat kan aanraden. In die zin dat dat bij ons organisch zo gegroeid is. Ja. En dat we eigenlijk nog maar 4 of 5 maanden een koppel waren voordat we gezegd hebben van oké, we gaan ervoor om samen die zaak uit te bouwen. Waardoor dat we zijn nu 5,5 jaar samen. En langer dan 5 jaar daarvan bestaat Ona al, de Wijnbar. Dus bij ons is dat gelijk aan onze relatie bijna. Ja, dus die samen vernoot zijn, dat is echt gewoon zo gegroeid en dat werkt supergoed. Ik denk dat het moeilijker is als je echt een koppel bent en je bent er een aantal jaren samen en nadien zeiden van kom, we gaan dat hier een keer samen doen. Ik weet dat niet. Kan dat moeilijk zeggen, maar voor ons werkt dat heel hard. En als het werkt, geloof ik wel dat dat misschien wel de sterkste samenwerking is die er is. Ja.
En zie je daar een bepaalde valkuil in?
Ik denk dat de valkuil zit in het feit dat je, niet in het business gedeelte, maar vooral in het privé gedeelte, dat je voldoende tijd nog doorbrengt met elkaar zonder een keer over het werk te babbelen. Ja. Maar ik vermoed dat andere koppels, als je thuis komt, ook wel een keer ventileert over je werk. Maar bij ons is dat wel heel vaak zo. Ja. En ook op vakantie zijn we dan toch vaak bezig met nieuwe plannen en hoe dat we zaken gaan aanpakken. Maar het is ook een passie, onze job. Dus ja, is dat wel ook iets super mooi. Maar af en toe een keer bewaken van nu gaan we even op iets anders
babbelen. De vraag waar ik eigenlijk echt mee wou starten was wat is voor jou de doorslag geweest om als zelfstandige een wijnbar te beginnen?
Ja, ik vind dat een moeilijke. Ja. En als ik daarover nadenk, dan gaat dat redelijk ver terug in die zin dat ik altijd graag een eigen zaak wou. Moeilijk te zeggen waarom. Gewoon een gevoel van, ik wil mijn eigen ding, ik wil werken voor mezelf. Mijn twee ouders zijn ook zelfstandig, dus misschien ook wel een beetje meegekregen thuis. Ja. Maar los daarvan wist ik nog niet in wat ik dat wou. En dan door een jaar gerand te zijn in de wasbar, heb ik gemerkt dat horeca echt mijn ding is. En zo die hospitality, die gastvrijheid. Ja.
Mensen tevreden stellen, voilà, met een glimlach en met uw dienst.
Dat vind ik echt super belangrijk. Okay. En dan uiteindelijk de liefde voor wijn te pakken gekregen. En die drie dingen samen werden een doorslag.
Oké. Dat combineert mooi met de volgende vraag, de passie voor wijn. Dat zit effectief in mijn vraag. Dus hoe combineer je die passie voor wijn? En meestal het lekkere eten dat daar met me samen gaat. Met een gezonde levensstijl. Hè? Want de wijn laat ons zeggen dat het niet gelijk staat aan water. Dus,
nee.
Dus wel alcohol. Vaak ook gepaard gaande met eten. Bourgondisch eten. Misschien soms wat te veel eten. Is dat voor jou iets dat belangrijk is om dat eigenlijk een beetje te gaan gelijk trekken of te gaan counteren door extra inspanningen langs de andere kant?
Ja, het is eigenlijk iets waarvoor dat ik aan je vraag die kijk sowieso ook wel een keer aan u wou stellen.
Ja, okay,
maar daar okay. Zit ik hier waarschijnlijk niet.
Ja, dat kan zeker aan bod komen.
Omdat ik wel vind dat dat jij er enorm goed in slaagt. Mm-hmm. Maar om nu mijn antwoord daarop te geven, ik heb toevallig vorige week nog op mijn Instagram in mijn stories gezet van, voor mij is dat echt een constante zoektocht naar die balans. Want ik ben in hart en nieren een levensgenieter en dat uit zich vooral op vlak van eten en drinken. Maar ik vind het zo belangrijk om ook gezond te zijn. Nu nog meer dan vorig jaar ben ik daarmee bezig. Met gezond te zijn, met de sterkste versie van jezelf te zijn. Dus voor mij is dat echt een constante balans. Ik vind ook dat je sterk en gezond moet zijn om de juiste service te kunnen bieden. En om die job ook te kunnen volhouden, moet je gewoon fysiek sterk zijn.
Ja.
Het is een constante balans en bijna elke dag sta ik erbij stil van, heb ik genoeg gecompenseerd? En er zijn periodes dat veruit het antwoord totaal nee is op die vraag. Dat ik gewoon te weinig sport of met gezonde dingen bezig ben.
Mm-hmm.
Maar het is wel iets dat ik constant probeer af te wegen, dat wel.
En als ik het zo hoor, het is een constant afgeweeg. Ik ben er dagelijks mee bezig, ik sta er dagelijks bij stil. Is dat niet iets dat vermoeiend is om daar constant mee bezig te zijn? En de vraag te moeten stellen van, ben ik nu eigenlijk wel goed bezig? Op vlak van gezondheid dan?
Ja, soms kan dat misschien wel vermoeiend zijn. Maar ik ben blij dat ik niet bij het grote deel van de vrouwen behoor die het gewoon moeilijk heeft met lekker eten. En daar er dan schuldig over voelt.
Ik denk dat we die lijn kunnen doortrekken voor vrouwen en mannen. Dus dat niet per se vrouwen
is. Ja, maar toch, ik zie dat wel in mijn vriendenkring ook. Gewoon, ik werk ook in een team met 9 andere vrouwen.
Ja.
Dus gewoon wel nog sterker aanwezig bij vrouwen, denk ik, dan bij mannen. Over niet dik worden of er perfect uitzien en zo verder. Dus ik ben gewoon super blij dat ik daar geen last van heb. Dat ik mijzelf wel graag zie. Voor mij gaat het echt om sterk zijn. En ja, dat is inderdaad een beetje vermoeiend, maar dat hoort wel wat bij onze maatschappij, denk ik.
Ik denk ook dat het een eigenschap is van heel veel jongvolwassenen. Vanaf 25 constante afweging moeten maken. Is het hard genieten niet contra met het gezond leven?
Maar ik denk dat dat ook net tof is.
Dat kan zeker.
En anders word je gewoon ofwel dik, ofwel ongelukkig. En ik wilde alle twee niet.
Nee, okay. Ik hoorde je ook zeggen in het antwoord dat je sinds een jaar daar nog extra op let.
Ja.
Kan en wil je daar iets meer over vertellen? Over wat dat dan de trigger geweest is om daar sinds vorig jaar nog meer mee bezig te zijn?
Ja. Vorig jaar, in eind juni, heb ik te horen gekregen dat ik lymfeklierkanker had. Dat is het lymfoom van Hodgkin had ik. En dat kwam volledig out of the blue, net na onze huwelijksreis. Roze wolk, beste periode uit mijn leven. En dan ook super sportief bezig op dat moment. En gezond eten. En ja, eigenlijk mij nooit zo sterk gevoeld. Dus totaal niet door dat ergens aan het sluimeren was. Maar dus met die diagnose staat je wereld wel eventjes stil.
Ja.
En dan, intussen zijn we meer dan een jaar verder. Ben ik al langer dan een half jaar chemovrij, want ik heb heel lang zware chemo gekregen, ja, ook daarvoor. En dan, tijdens dat je ziek bent, voor mij is dat toch, beloof je jezelf sowieso van, vanaf het moment dat ik niet meer ziek ben, of geen pijn niet meer ga hebben, mm-hmm, of mij niet meer super miserabel ga voelen, ga ik echt genieten van het feit dat ik gezond ben.
Ja.
Uiteraard, zoals met veel dingen, als iets terug normaal wordt, went dat weer.
Ja.
Dus nu terug pijnvrij zijn en mij oké voelen, dat went ook wel weer. Dus soms vergeet ik dat wel, maar ik probeer echt stil te staan bij het feit,
ja,
dat ik mijn lichaam nu heb, dat dat op dit moment ook kankervrij is en dat ik dat dan zo goed mogelijk wil verzorgen.
Ja. Opnieuw een persoonlijke vraag dan daarover. Denk je te weten wat de oorzaak zou kunnen geweest zijn? Want je zegt zelf, ik voelde mij het sterkste en het fitste in mijn leven. Mm. Alles draaide goed, je was gelukkig, net getrouwd. Zijn er bepaalde externe factoren die zouden kunnen gezorgd hebben voor het feit dat je daar dan toch
vatbaar was? Ik denk dat dat een super delicate vraag is. Waarom? Omdat als je vraagt naar een oorzaak, dan is er daar een connotatie van zo'n beetje schuld.
Ja.
En ik denk dat dat vrij moeilijk ligt bij veel kankerpatiënten, omdat veel mensen ook gewoon kanker krijgen zonder dat er daar een bepaalde oorzaak specifiek is, dat dat ook echt effectief een lot uit de loterij is. Ik ken ook veel andere mensen, ook wat leeftijdsgenoten, die gewoon niet drinken, super sportief zijn, ook sport hun job is en ook kanker krijgen.
Ja.
Maar ik geloof wel dat voeding, stress en levensstijl super belangrijke
factoren
zijn die ook dingen kunnen versnellen.
Ja, dus die wel een invloed kunnen hebben.
Sowieso. Ja, en dat we daar veel te weinig bij stilstaan ook. Maar los daarvan is het ook gewoon een kankercel die begint. En iedereen heeft die kleine kankercelletjes waarschijnlijk potentieel. En bij sommige mensen komt dat er sowieso sneller uit, maar bij anderen is dan een katalysator door te roken en zo verder.
Ik ben, omdat ik daar oprecht zelf in geïnteresseerd ben, heb ik het even opgezocht. Ook omdat je zegt, ik ken ook iemand die eigenlijk heel sportief is, niet drinkt, niet rookt en dan plots ook wordt vastgesteld met kanker. En ik kwam eigenlijk uit op de epigenetica. Ik weet niet of je dat al gehoord hebt.
Zeg maar niks.
Komt er hem eigenlijk op neer dat de omgevingsfactoren overschaduwen de invloed van de meeste erfelijke factoren.
Ja.
Dus je hebt het nu eigenlijk net zelf gezegd.
Ja.
En zo hebben wetenschappers vastgesteld dat epigenetische mechanismen een factor zijn bij een verscheidenheid van ziekten, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, diabetes. En zij zeggen dat maar 5% van de gevallen de ziekte aan erfelijkheid kan worden toegeschreven.
Ja, dus daar sowieso. Kunnen we u wel ook, in vinden. Ja, zeker. Kan je daar zeker in vinden. En dan denk je dat er nog ergens een percent vergeten is, of ergens ook is, want je kunt ook zonder, met dat je al die factoren eigenlijk het ideale niveau hebben, en je hebt geen erfelijke factor, kan je ook nog altijd kanker ontwikkelen. Ja. Maar het is gewoon superbelangrijk dat je lichaam helpt om zo weinig mogelijk kans te hebben, want kan het niemand aanraden. Dus dan denk ik dat het gewoon zo belangrijk is om daar wel mee bezig te zijn.
Oké. En kan je een paar concrete voorbeelden geven die aantonen van ik ben er nu echt wel mee bezig om toch wel een beetje meer tegengewicht te bieden naar de gezonde kant.
Ja.
En met de gezonde kant bedoel ik niet per se niet drinken, maar of niet lekker gaan eten, maar bijvoorbeeld om stress te reduceren, om bepaalde factoren die in je leven misschien te veel energievragen toch te gaan verminderen of te gaan uitschakelen?
Ik denk wat ik nu persoonlijk probeer. Ik heb ook wel wat boeken gelezen daarover. Mm-hmm. Documentaires bekeken. Er zijn zo'n aantal stomme kleine dingen. Ja. Zoals sprays of bepaalde olies dat je beter niet gebruikt. Dus dat heb ik wel gebannen uit mijn leven. Dan zijn er bepaalde soorten voedsel die effectief een anti-kanker eigenschappen hebben. Ja. Zo gelijk broccoli, klein fruit, dus
besjes. Dus die ga je bewust meer gaan toevoegen.
Ja, die hebben we bijna altijd in huis. Ja. Dus gewoon een klein beetje handje helpen.
Ja.
En ook probeer wel mijn stress wat meer te kanaliseren. Ja. Iets dat ik daarvoor eigenlijk totaal niet mee bezig was en wel heel gestresseerd vaak rondliep. Nog altijd, sowieso. Dat is ook gewoon een stuk van wie dat ik ben. Maar ik ga nu wel stop zeggen en zeggen, oké, nu even focus tot dat weg is. Dus dat zijn de belangrijkste zaken. En bewegen, hè. Maar dat was daarvoor ook wel al belangrijk.
Oké. Dus ja, ik hoor dan dat je bezig bent met die stress, maar dat je vanmorgen toch een chaotische ochtend hebt gehad. Dus,
ja,
oké. Is daar dan een concreet voorbeeld over? Dus je zegt van ik stop op een bepaald moment als ik het gevoel heb of als ik tot besef kom dat het chaotisch aan het worden is of dat ik aan het stressen ben, om het zo te zeggen.
Ja, ik ga mijn gezondheid voor mijn financiële toestand gaan plaatsen en ook soms voor de groei van mijn zaak.
Iets wat was dat anders?
Nooit zou gedaan hebben. Nee.
Dus 2 jaar geleden was dat antwoord een beetje anders geweest? Misschien.
Ja, dat denk ik wel. Alhoewel, ik kan niet zeggen dat ik mijn zaak voor mijn gezondheid zou plaatsen. Bewust, maar ik deed dat wel.
Ja, ja.
En nu bijvoorbeeld, als ik merk van oké, het is veel, ga ik gewoon zorgen dat ik mezelf minder inplan in de baar, zodanig dat ik meer tijd heb om mijn zaken op orde te krijgen daarbuiten. En dat ik uiteindelijk iets ontspannender ga zijn, maar mezelf minder inplan in de zaak, wil automatisch zeggen meer personeel kost. En wil automatisch ook zeggen dat jij het niet doet. En toch wat je zelf doet, doe je nog altijd beter. Ja. Dat is nog altijd mijn overtuiging. Dus daarin ben ik nu wel veel soepeler geworden.
Dus dat is eigenlijk een beetje een groei geweest naar toch wel een betere manier van ondernemen, lijkt mij.
Ja,
om een beetje uit handen te kunnen geven en toch wel...
ik heb er altijd wat moeilijk mee. Ik ben een beetje een grote controlefreak. Ja. Dus,
ik denk dat een beetje een eigenschap is van elke goede ondernemer. Ja. Om in het begin toch wel de controle te behouden.
Maar dat is iets dat mijn ziek zijn echt geforceerd heeft van nu even loslaten. Je weet niet waar dat naartoe gaat. Mm-hmm. En je hebt hier vooral niets meer onder controle.
Ja.
Dus dat zou wel iets is dat ik wel kan meenemen.
Dus dat is echt een van de zaken die je sowieso uitgehaald hebt en het meest uitgeleerd hebt dan?
Ja, misschien wel.
Ja. En trek je dat door op alle vlakken? Op andere vlakken, bijvoorbeeld op relationeel vlak of op vriendschappelijk vlak?
Ik zou dat graag nog wat meer willen doen. Maar dat komt wel.
Ja, oké.
Dus ik denk het wel.
Ik heb dan eigenlijk maar twee vragen meer. Het is een vraag waar ik u eigenlijk op voorhand van op de hoogte had gebracht, omdat ik zelf getwijfeld heb of dat ik die al dan niet ging stellen. En die luidt als volgt, hè. Mocht je de afgelopen 5 jaar opnieuw moeten beleven, maar je mag kiezen of je wel of niet ziek zou zijn geweest, voor welke 5 jaar kies je? Degene met ziekte of zonder ziekte?
Ja, je hebt inderdaad twee vragen vooraf doorgestuurd, waaronder deze. Ik ben totaal niet geschoffeerd of zo door die vraag, maar het is zelf geen... Ik moet daar zelf geen seconde over nadenken. Nee. Uiteraard zonder ziekte. En ik denk dat je dat ook alleen maar kunt stellen als je nog zelf geen kanker hebt gehad.
Voilà,
Want dat is absurd dat je daarvoor zou kiezen. Oké, er zijn een paar dingen dat je daaruit leert en lessen die je daaruit trekt. En misschien mentaal dat je wel wat verder staat, maar uiteindelijk...
is het niet waard om...
Nee, zeker niet. En ben ik ook wel een persoon die dat belangrijk vindt om jezelf te ontwikkelen en zo. Dus had ik daar ook wel toe gekomen, denk ik.
En zou je dan denken dat mensen die niet bezig zijn met persoonlijke groei of ontwikkeling, daar een ander antwoord op zouden kunnen geven?
Dat kan.
Want zoals je zelf zegt, ik kan die vraag... Die vraag kan misschien bijna alleen maar komen van mensen die het zelf nog niet hebben meegemaakt. En dat is ook zo. Ik heb het nog niet meegemaakt, dus daarom dat ik ook enorm twijfel heb om die vraag te stellen. Maar stel dat het iemand is die heel zijn leven op automatische piloot gewerkt en die al iets verder staat, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets 50 jaar is, maar eigenlijk wel nog de kans zou gehad hebben, of nog altijd de kans heeft om 80 jaar te wonen. Zou die daar misschien anders op antwoorden? Van, ja, ik heb echt wel mijn leven nu volledig omgezwaaid.
Dat kan zeker. Ja. Maar bij mij was voor mijn diagnose mijn motto van alles wat je doet, doe je met 100%. Ja. Dus ook de dag plukken. Je plukt hem ook met 100%. Als je gaat gaan eten, doe je het goed. En zo verder. En ook gewoon zo dat genieten van dat leven, dat zit keihard in mijn persoonlijkheid. Ja. Dus ik sta niet anders in het leven daardoor. Maar ja, uw vraag is wel interessant. Ik weet het niet. Ik denk niet dat iemand het ervoor zou over hebben om dat door te maken. Maar ik denk wel dat sommige mensen misschien wel blij zijn met de neveneffecten, zijnde een andere kijk hebben.
Oké. Dan zou ik eigenlijk gewoon willen afronden met de vraag naar twee tips. Uw beste tips zijn de 1 tip als jonge ondernemer. Dus wat is uw tip om in het leven te staan, om uw onderneming te laten groeien? Gelijk wat, gewoon een tip als jonge ondernemer en een tip als ex-kankerpatiënt.
Ja, het is misschien wel dezelfde tip. Mm-hmm. Vooral vind ik het super nuttig om u te omringen met positieve mensen. Mm-hmm. Met mensen waar dat je, als je daarmee in interactie gaat, dat je daar energie uit haalt. Die je kunnen inspireren. Waar je eventueel ook op kan leunen als het nodig is. Mm-hmm. En die ook een klankbord kunnen zijn en eerlijk kunnen zijn. Ja. Dus de tip is als ondernemer vooral ook van... Zoek die mensen uit en toets dingen af. Want ook al denk je dat je eigen idee het beste idee is, ben je daar 100% van overtuigd. Ja. Het is zo nuttig om dat af te toetsen. En als je dan geen vennoot hebt of zo, richt dan een mini-raadje van bestuur op met bijvoorbeeld 3 vertrouwensmensen die totaal op een ander punt staan in hun leven. En dat vind ik heel belangrijk om daar ook naar te kunnen luisteren en nu daarvoor.
Ik denk dat dat een concrete en mooie tip is. Als jonge ondernemer.
Ja, en als ex-kankerpatiënt. Hetzelfde eigenlijk. Hè. Ik heb zoveel gehad en super waardevolle relaties, familiaal. En natuurlijk mijn relatie met Arne, maar ook vrienden. Dat houd je niet voor mogelijk. En het is een moment waarop dat echt tijd is om een keer op andere mensen te steunen, omdat je niet meer... zelf kan gaan. En dan is dat wel heel zalig. Natuurlijk is dat een beetje een pijnlijke tip als je die relaties niet hebt opgebouwd op het moment dat je ziek wordt. En in dat geval moet je gewoon een of andere oerkracht in jezelf ook aansporen en erop vertrouwen, denk ik, dat het goed komt. En gewoon stap voor stap kijken. Ja. Niet van... Binnen een jaar dat, maar echt van, oké, hoe kom ik mijn dag door? Hoe kom ik mijn week door? Ja. Dat zijn dingen die mij ook wel geholpen hebben. Of hoe kom ik mijn uur door? Dus echt gewoon die stapjes en die ambities en die dromen even opzij. En hup, gewoon beetje voor beetje. En voordat het weet, zit er los in je traject.
Ja, zit er aan de eindmeet en zit er genezen.
Ja, ik ben nog niet genezen, dat duurt nog even. Maar
Oké.
Okay. Zijn je goed bezig?
Ja, voilà. Misschien afronden met... Ik vond het interessant dat je zelf een vraag stelt of wou stellen aan mij.
Wil je er nog op antwoorden?
Ik wil er gerust op antwoorden. Ik probeer zelf ook... dus even nog voor degenen die misschien niet meer mee zijn. je had gevraagd van oké, ik wil eigenlijk ook wel weten hoe dat bij u in balans is. Mm-hmm. De mensen die mij goed kennen, die weten ook dat ik enorm kan genieten van lekker eten en drinken. Maar ik denk dat het bij mij gewoon automatisch in balans komt door effectief zelf veel te bewegen. Mm-hmm. Dus dat doet al veel. Neemt niet weg dat ik ook beter zou kunnen ondernemen door misschien iets meer los te laten, iets meer uit handen te geven. En toch niet altijd het lekker eten en drinken te zien als een deload van. Dus daar ben ik mij wel bewust van, dat dat soms wel de plaats inneemt van een beetje een toevluchtsoord van alles wat aan werken is en mm-hmm. ook wel soms stress met zich mee kan brengen. Ja. Dus ik denk dat dat inderdaad, net zoals je zelf zegt, zo een geen dagelijks proces is, maar wel een proces is waar dat wekelijks of soms maandelijks een keer mag bij stilgestaan worden. Ja, en kijken van, ben ik daar nu misschien niet te veel contra? Want bij mij is de contra niet het sporten, want dat is bij mij de standaard. En de contra is dan bij mij het lekker eten en drinken.
Ja. Ja.
Dus op zich zijn we tegenpolen op dat vlak. maar het is wel interessant wat je gezegd hebt en ik neem dat ook mee. Maar ik probeer daar niet dagelijks mee bezig te zijn.
Ja. Ja. Maar het is ook niet omdat mijn job sommelier is. Nee, en dat we wijnbaar hebben dat onze standaard is elke dag veel drinken en eten. Tuurlijk. Wel proeven en misschien dat ik wel dagelijks een glas wijn drink, waarschijnlijk wel. Maar ook niet geen drie glazen of zo.
Nee.
Dat is niet aan de orde. Nog even dit terzijde.
Oké, voilà, dan gaan we daarmee afronden. Super bedankt om langs te komen en voor de eerlijke antwoorden.
Ja, heel graag gedaan. Merci voor de uitnodiging.
Oké, tot en sterk.
Yes, salut.